De schriftlezing is vanmorgen genomen uit 1 Petrus 1 en uit Johannes 20. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouw blijft van geslacht tot geslacht en nooit laat varen enig werk waaraan zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons samen zingen uit Psalm 90, het eerste en het laatste vers. Gij zijt, o Heere, van de allervroegste jaren voor ons geweest, een toevlucht in gevaren. En ook het negende vers uit de 90ste psalm. Laat uw gena ons met haar troost verrijken. Psalm 90, vers 1 en 9. Wij stellen ons eerst gelovig onder de tucht en de toezegging van de heilige wet van de Heere onze God, En horen samenvattend hoe de Heer Jezus de wet van zijn Vader heeft samengevat in enkele zinnen die tot in de diepte van Gods en zijn hart afdalen. En daarna willen we zingen uit Psalm 119, het laatste vers, als een gebed: gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Psalm 119, vers 88, na de wet des Heren en de samenvatting ervan. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijvere God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, maar hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch ook maar iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus heeft zo de wet van zijn Vader samengevat. Gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod, en het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Thank you. Wij lezen het woord van de Heere eerst uit 1 Petrus 1 en daarvan de versen 1 tot 11. De eerste schriftlezing is 1 Petrus 1 en daarvan de versen 1 tot 11. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Aan de uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader in de heiligmaking van de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus. Genade en vrede zij u vermenigvuldigd. Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen bewaard is voor u. Gij, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd, in welke gij u verheugt, nu een weinig tijds, zo het nodig is, bedroefd zijnde, door menigerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof, die veel kostelijker is dan van het goud hetwelk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof en eer en verheerlijking in de openbaring van Jezus Christus, de welke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt, in wie gij nu, hoewel hem niet ziende maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, verkrijgende het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid der zielen. Van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten die geprofeteerd hebben van de genade aan u geschied, onderzoekende op welke of hoedanige tijd de geest van Christus die in hen was beduidde en tevoren getuigde, het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgende. En dan het paasevangelie uit Johannes 20. Johannes 20, vers 1 tot 10. En dan gaat het me er vooral om de houding van Petrus, die kort daarvoor de Heer Jezus verloochend had en die aarzelend bij het graf constateert dat de Heere verrezen is. Dus Johannes 20, vers 1 tot 10. En op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg, als het nog duister was, naar het graf en zag de steen van het graf weggenomen. Zij liep dan en kwam tot Simon Petrus en tot de andere discipel, welke Jezus lief had, en zeide tot hen, zij hebben de Heere weggenomen uit het graf, en wij weten niet waar ze hem gelegd hebben. Petrus dan ging uit en de andere discipel, en zij kwamen tot het graf. En deze twee liepen tegelijk. En de andere discipel liep vooruit, sneller dan Petrus, en kwam eerst tot het graf. En als hij neerbukte, zag hij de doeken liggen. Nochtans ging hij daar niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging in het graf en zag de doeken liggen. En de zweetdoek die op zijn hoofd was geweest, zag hij niet bij de doeken liggen, maar in het bijzonder in een andere plaats samengerold. Toen ging dan ook de andere discipel daarin, die eerst tot het graf gekomen was, en zag het en geloofde. Want zij wisten nog de schrift niet, dat hij van de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen wederom naar huis. Tot zover de lezing van Gods woord. Wij willen zingen, gemeente, nadat ik gebeden heb, ter inleiding op de prediking uit Psalm 124, alle verzen. Maar eerst de voorbeden. En ik noem u Wim en Kobi van de Lustgraaf, Stadhouderslaan 95. Wim van de Lustgraaf is met een herseninfarct opgenomen in het ziekenhuis in Ede. En de toestand is zorgelijk, zodat wij hem en ook Kobi en hun gezin aan de Heere willen opdragen. Dan dankzegging voor zuster B. Jochemsen de Geit uit de Dijkstraat, die thuis mocht komen uit het ziekenhuis na onderzoek, maar de behandeling moet nog wel worden vervolgd. Broeder H. Eckelboom, de tuimelaar, kwam ook weer thuis uit het ziekenhuis na de behandeling aan een gebroken enkel. Broeder S. Weber uit Achterberg werd afgelopen zondag met hartklachten opgenomen in het ziekenhuis in Ede. Hij is weer thuis, maar er is wel een hartinfarct gepasseerd in zijn leven. En daar willen we ook bidden en danken voor en met zuster Anot van de Balk. Zij gaat morgen naar de ziekenboeg van het Boveneind tijdelijk. Mag ik u voorgaan in gebed? Heren, u houdt geen vakantie. In deze weken van vakantie waarin we wat afstand mogen nemen van het dagelijkse werk. En we willen u bidden voor allen die daarvan kunnen genieten, verder weg of dichterbij, om tot rust te komen, maatschappelijk, lichamelijk, maar ook geestelijk, de rust die er is bij u de Heere. Heren, dat we daar ook ter degen van zouden genieten als wij een stapje terug mogen doen. We zijn dankbaar dat sommige gezinnen ook weer veilig in ons midden terugkeerden naar een gezegende vakantie. En wij bidden ook voor hen die nooit vakantie kunnen nemen en die het maar eenzaam vinden als zoveel mensen weg zijn. Wil ze gedenken, Heren, en dat we in de gemeente ook oog voor eenzamen zouden hebben met een extra bezoekje, met meer aandacht, met een bericht van meeleven. Wij bidden voor hen die nog met vakantie zijn. Wil ze beveiligen, Heren, er zijn zoveel gevaren in de wereld. Wil ook weer veilig terugbrengen. Gedenk ons zoals we hier samen zijn. Wij willen ook voor onze zieken aan u de Heere een zegen vragen, ook in de gemeente. Wim en Kobi van de Lustgraaf, nu zij en hij en ook hun kinderen zo geschrokken zijn dat Wim opeens met een herseninfarct in het ziekenhuis terecht kwam. O God, nog zo'n jongachtige man en dan deze diepe weg. Wij bidden van u, of u zich over hem wilt ontfermen. En als het mogelijk is, dat de gezondheid nog zou kunnen worden hersteld. Wil deze dagen, waarin het toch vrij kritiek is, vandaag en morgen, heel nabij zijn. En moed en kracht geven om dit door te maken. En de artsen ook inzicht om hem te kunnen behandelen. Wij mogen weten dat hij in uw hand is, Heren. Dat mocht hij zelf ook duidelijk belijden. Maar dan nog is er het verlangen om herstel. U die de Almachtige bent en de Getrouwe en de Ontfermende, wilt u zich, kon het zijn, zo ook in zijn leven betonen. We bidden voor zuster Anot, wat een zegen dat zij gezegend wordt. Al blijft de ziekte en ook de behandeling tegen de ziekte. Maar we zijn toch dankbaar dat zij het geestelijk zo ook in uw hand mag leggen. Dat ze de rust heeft en de overgave om achter u de Heere te volgen. We zijn dankbaar dat ze weer uit het ziekenhuis mag ontslagen worden. En tijdelijk een kamertje krijgt op het Boveneind voor verdere begeleiding en verzorging. Gedenk haar, Heere, en zegen de bestraling die ze nog steeds ondergaat, kon het zijn dat ook de kwade tumoren worden bestreden en haar gezondheid gezegend. We dragen zuster Jochemsen van de Dijkstraat aan u op. Wilt u nabij zijn, Heren, in haar omstandigheden, dat na die heupoperatie in juni er toch dit uitkwam en na verder onderzoek ook verdere behandeling en misschien zelfs operatie nodig is. We dragen haar hartelijk aan u op met haar man. Wat is het rijk als we mogen leven uit die tekst. De Heere is goed. Hij is ter sterkte in de dag der benauwdheid. En hij kent degene die op hem betrouwen. We bidden voor hun kinderen, in zonderheid voor Benjamin die in Sri Lanka is. Wilt u hem gedenken, Heere, ook in de ontmoeting met zijn biologische moeder. En ook weer veilig in het midden van ons terugbrengen. Wij bidden voor broeder en zuster Eckelboom van de Tuimelaar. We zijn dankbaar dat onze broeder weer thuis is bij zijn vrouw. Een ongelukje kan zomaar gebeuren. Wij bidden, Heere, of de enkel weer goed mag herstellen, goed aan elkaar mag groeien, zodat geen verdere operatie nodig is. Wilt u zich over hem ontfermen? U bent ook de Heere die het herstel van de gezondheid kan geven. We dragen ze ook geestelijk aan u, de Heere, op. We bidden voor broeder Simon Weber uit Achterberg, nu hij vorige week in het ziekenhuis plotseling terechtkwam en daar werd toch ook een hartinfarct geconstateerd. Dat is ingrijpend voor hem en voor zijn vrouw en voor hun kinderen. Ze worden stilgezet, zoals ze zelf zeggen. Heere, wilt u daarin meekomen, ook zo dat u de artsen inzicht geeft hoe hem te kunnen begeleiden en te behandelen, zodat de krachten weer terug mogen komen. Geef vooral ook genadekracht om ook onder de soms moeilijke omstandigheden uit uw leidende hand te leven. Heren, we bidden voor hen die we niet bij name noemen en toch de voorbeden nodig hebben. Het is u op het allervolmaaktst bekend. De getrouwe zielenherder ontfermt zich over de schapen. Wil ze voeden, Heren, met het brood van uw huis, dat we dat met de hand van het geloof mogen aannemen, in de oefening van het geloof uit uw doorboorde hand. Wil u ons bekeren als wij u nog niet kennen? Want wat is dat toch wat om geen God te hebben die niet alleen maar schepper is, maar ook borg wil zijn voor ons leven. Heere, ontdek er ons aan en bekeer ons. Versterk uw volk en kinderen in alle omstandigheden. Vreemdelingen op aarde, maar thuis in de hemel, in het geloof. Wil dat versterken, Heere. En de levenswandel is best moeilijk soms. Maar wilt u dan ook genade schenken om als vreemdelingen op deze aarde te staan, als getuigen van u, de Heere. U bent het zo waard om geliefd, geloofd en geroemd te worden. Ondersteun de dominee en de organist en de koster, ons allen hier in de kerk en bij de kerkradio. Wilt u zelf in ons midden zijn, Heren, de leiding overnemen, uw hart openen tot op het diepe geheim van de verzoening en ons hart openen, hoe we ook tegenover u staan, en door de Heilige Geest het contact leggen om Jezus wil alleen, tot bouw van de kerk, tot eer van uw naam, en tot verwondering van onze ziel, om Jezus wil. Amen. En nu dus Psalm 124, alle coupletten. De Heer is ons tot hulp op ons gebed, die God die aard en hemel heeft gemaakt. Psalm 124 in zijn geheel. Wij zingen straks na het amen van de prediking, Psalm 68, vers 10. Gelooft zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met al zijn gunst bewijzen. Die God is onze zaligheid. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Psalm 68, vers 10, na het amen van de preek. We vervolgen de serie uit de eerste Petrusbrief, gemeente, en vanmorgen is dan de tekst 1 Petrus 1 vers 3 en 4. 1 Petrus 1 vers 3 en 4, tekst voor de prediking geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen bewaard is voor u. Geliefde gemeente, wij schrijven niet meer zoveel brieven. Al kun je dat misschien in een mailcontact er ook wel boven zetten. Ik bedoel dit. Je kunt boven een brief zetten LS. En dat is een Latijnse afkorting voor Lectori Salutem. En dat is Latijn voor salutem is heil en lector is lezer. Dus aan de lezer heil, zaligheid. Dat is een prachtige opening van een brief, LS, Lectori Salutem. De eerste Petrusbrief is een brief. En vorige week was de tekst, vers 1 en 2, ik heb het toen niet gezegd en daarom begin ik er nu mee. Dat is eigenlijk het LS boven de brief, Lectori Salutem. En weet u wat dan zo mooi is? Dat LS eigenlijk vol is van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. Nou, wat kun je nou een mens beter toewensen? En dan ook nog dat die Heilige Geest het legt in de hoorders van de boodschap. En daarom staat er ook in dat LS, genade en vrede worden u vermenigvuldigd. LS. Nou, nu komt eigenlijk de opening van de brief. En nu gaat het eigenlijk door met dat werk van de Vader, het werk van de Zoon en het werk van de Heilige Geest, de drie enige God. Want alleen als dat je deel is, als die God je Heere is, dan heb je echt verwachting voor de toekomst. Dan heb je echt hoop. Dan mag je zien over dood en graf heen en dan komt er lijn in je leven. Je zal maar zo'n brief ontvangen waar dit LS boven staat en dan uitgewerkt wordt. Nou mensen, die brief ontvangt u vanmorgen. Met de bedoeling dat u, dat jij, dat ik voor het eerst en bij verlevendiging opnieuw zou kunnen zeggen, hoop doet leven. Dat is het thema voor de preek. Hoop doet leven. Drie gedachten. De grond buiten ons. Het is de opstanding van de Heere Jezus uit de doden. De vreugde in ons. Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. En de erfenis voor ons. Want die erfenis, dus de volle uitkering van die vreugde, die wordt nu bewaard voor u. Ik herhaal. Hoop doet leven, uitroepteken. Ten eerste de grond buiten ons. Ten tweede de vreugde in ons. Ten derde de erfenis voor ons. Zoals we hier zitten of zoals we meeluisteren, hebben wij allemaal hoop. Als je geen hoop hebt, dan word je depressief van. Maar de dagelijkse ervaring van die hoop van ons is dat veel dingen niet uitkomen. Ik hoop dat het nou morgen eindelijk eens zomers weer zal zijn. Maar het zal wel weer bewolkt zijn en zelfs regenen. Kijk, die menselijke hoop, dat is breekbaar als een zeepbel. Die spatten zomaar uit elkaar. Maar dat is totaal andere hoop dan de hoop in onze tekst. Want de hoop in onze tekst die is gefundeerd op de opstanding van de Heere Jezus uit de doden. Dus de grond voor die hoop ligt buiten ons. In het dagelijkse leven, als je ziek bent, dan hoop je in de toekomst op beterschap. Als je met vakantie gaat over 14 dagen, dan hoop je dat het dan zomers weer zal zijn. Als je graag een relatie zou willen hebben, dan hoop je dat je de jongen of het meisje van je leven in de toekomst zal ontmoeten. Dus dat is iets, die hoop, die in de toekomst waar moet worden. Natuurlijk, dat mag ook. Maar als het dan niet gebeurt, dan kun je er best wel depressief van worden. Maar als Petrus de hoop verwoordt, gemeente, dan kijkt hij niet in de eerste plaats de toekomst in, daar komt hij straks wel, maar hij kijkt terug. Want die hoop, die is gegrond op het unieke feit dat God, de Vader van de Heer Jezus Christus, zijn lieve Zoon in de dood en de hel gegeven heeft voor al zijn volk en kinderen. En daar is hij niet gebleven. Hij is opgewekt, hij leeft. En dat niet maar voor zichzelf alleen, maar voor allen die op hem vertrouwen. Dus Petrus, die steunt met alle gelovigen uit de verstrooiing op wat gebeurd is in het verleden. In dat machtige feit van de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de doden. Een vaststaand feit. Kijk, ons hopen is tegenwoordig, ja, je moet toch ergens voor leven, hè? Dat is alleen horizontaal. Maar dit hopen is verticaal. Van boven uit de hemel naar beneden. En dan heeft het ook horizontale dimensies. Denk aan de kruisbalk, jongens en meisjes, hè? De verticaal is die paal die in de grond staat. En horizontaal is de dwarsbalk. Nou, dat moeten beide zijn. En daarom is onze hoop op aarde vaak een zeebel. Dat is alleen hoop van de wieg tot het graf. Maar in de tekst is de hoop ligt vast in van de hemel naar de aarde. De opstanding van Jezus Christus uit de doden. En daarom van de wieg tot het graf. En gemeente, dat Petrus dat nou schrijft. En dat Petrus daar nou mee begint. Ja, want hij had deze Heere Jezus van zijn lijden willen afhouden. Hij had de opstanding willen verhinderen. Hij heeft de Heere Jezus verloochend. Hij heeft 3 donkere dagen gekend toen die haan kraaide en toen de Heer Jezus hem aankeek. Hij kan geen hanengekraai meer horen. Wat een verdriet. Hij heeft zichzelf eruit gezondigd. Hij is helwaardig. Petrus, Simon, Barjona. Maar wat gebeurt er? Op Pasen staat de Heer Jezus in levende lijven voor Petrus. En dan pint hij zich hem niet vast op zijn eigen zonde, maar schenkt hem vergeving. Geen duisternis, maar licht en leven. Omdat God in Christus de schuld van zijn volk maar 1 keer straft, ook voor Petrus. En sindsdien is er levende hoop. Elke keer als Petrus zich weer aan die rotssteen vastgrijpt, is de kracht van de opstanding van de Heere Jezus weer in zijn leven. En dan valt hij niet in de hel. Nee, daar komt hij niet meer. Want hij hoort bij de Heere. De Heere heeft zich over hem ontfermd. Je kunt het vergelijken met levend water, spuitend tot in het eeuwige leven. Een bron die altijd mag stromen. En die heeft de Heere Jezus verworven. En daar mag Petrus uit drinken. Ik heb gelezen, ook uit Johannes 20, u hebt meegelezen, die aarzeling van Petrus. Hè? En als die eenmaal binnen is, dan toch ook het kijken hoe die doeken liggen, dat de Heer Jezus niet uit het graf geroofd is, maar echt verrezen is. Hij leeft! En dat ze in Jeruzalem horen, hij leeft en hij is van Simon Petrus gezien. Kijk, Petrus heeft levende hoop op grond van dat feit van de opstanding van de Heere Jezus Christus. En elke keer als hij eruit mag drinken, dan geeft dat nieuw leven, levende hoop. Hè? Dat is geen oude hoop, dat is levende hoop. Dat leeft, dat is het werk van de Heilige Geest. Dat geeft vastheid, vertrouwen, blijdschap, uitzicht. En daarom is het veelzeggend, gemeente, dat als Petrus dan zijn LS heeft geschreven, dat hij begint met deze woorden: geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Als de Heere zich over je ontfermt, als de Heere in je leven komt, dan zet hij je leven nieuw op, dan breekt hij dat oude leven af. En dan zet hij een nieuw leven op. Hoe krijg ik daar nu deel aan? Nou mensen, dat tintelt niet in de wieg, dat neem ik niet mee in de geboorte. Maar dat krijg ik in de wedergeboorte. Wedergeboorte, de opstanding van Christus, is het geheim van de wedergeboorte van al Gods kinderen. Door de ontmoeting met hem. En Petrus mag zeggen, aan het begin van zijn brief: mensen aan wie ik schrijf, door de ontmoeting met hem heb ik dat nieuwe leven gekregen. En daarom kan het ook voor u. Ik ben wedergeboren tot een levende hoop. Christus heeft ingegrepen in het leven van deze zondige knecht van hem door zijn opstandingskracht. En dan zet de Heere hem weer onder de hoogspanning van de genade. O mensen, als dat gebeurt, dan durf je te geloven. Dan krijg je geloof een vernieuwing, een levendigheid en een verdieping ook. En dan durft Petrus weer te schrijven, schuilend achter Christus. Dan is die apostel dienstknecht die het zelf heeft doorgemaakt. Dan heeft hij straks zelfs zijn leven ervoor over. Hij is als martelaar in Rome gestorven. Grote barmhartigheid. De grote barmhartigheid van God. Het tintelt door Petrus' leven, door het toepassende werk van de Heilige Geest. De grond buiten hem. En daarom hoort Petrus erbij. Heb je dat nou altijd in de beleving, kinderen van God? Gemeente, je moet het zo zeggen. Die wedergeboorte is een feit in het leven van Gods kinderen. En een proces. Het is een wezenlijke verandering. Je wordt er een nieuw mens van. En dat is te merken. En tegelijk zal dat ook een doorgaand proces zijn. Een levenslange vernieuwing die doorgaat. In het afsterven van jezelf, aan jezelf. En in het opstaan in hem. Die Heere die leeft. En die het nieuwe leven geeft. Hoop doet leven. Dan in de tweede plaats, gemeente, de vreugde in ons. De Petrusbrief is geschreven aan mensen die moesten gaan lijden vanwege hun belijdenis van de Heer Jezus als levende zaligmaker. Dus die werden gekwetst, die werden bespot en later, iets verder in de tijd, worden ze ook vervolgd. Dus ze kennen ook tranen, ze worden er buiten gezet in de samenleving. En stel je nou voor dat je als dominee op bezoek komt bij iemand die tranen heeft en die erg verdrietig is. Of die in rouw is. En dan ga je als dominee dit stukje lezen. Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Dan zegt iemand misschien hardop of stil voor zich heen: man, hou je mond. Maar Petrus begint de brief aan de verdrukte christenen toch met deze lofzang. De vreugde in ons, ja. Want als de Heere overkomt, mensen, dat weegt op tegen verdriet. Ja, daar kan ik wel iets uit zeggen, maar dat, als je dat doorleeft, dan zeg je er amen op. Die vreugde van die levende Christus aan je hart toegepast, dat weegt op tegen verdriet. Daarmee zeg ik niet dat het er niet op aankomt hoe je een schriftlezing kiest als je bij iemand op bezoek gaat die erg verdrietig is. Maar Petrus die schrijft geen klaagzang. De toon van de brief is die van de lofprijzing op God. Want bij alles wat een mens, Gods kind, nou overkomt, mogen ze eerst bedenken wie de Heere is. God, Vader voordat zij kind waren, was die al vader. Van de Heere Jezus Christus, die dood geweest is, maar hij leeft. En die aan zondaren het leven geeft. Kijk, die vervolgde christenen, die hebben niks aan een klaagzang. Die moeten horen wie God is. En wat de Heere doet. En wat ze daarom van de Heere mogen verwachten. Hoop doet leven. Moeten we niet eerlijk zeggen tegenover de Heere dat ons eerste woord vaak is ach. Of ja, maar. Maar hier is het eerste woord gelooft. Gelooft. En daar staat in het Grieks goed spreken van God. En als de Heere overkomt en je mag erin staan, nou dan gaat het vanzelf. Nee, het is altijd genade. Maar als je er niet in staat, dan nog, hè. Gelooft, goed spreken van God, mensen, dan evangeliseer je aan jezelf. Zo gaat het in heel de schrift. Zacharias zong de lof op God. Maria en Elisabeth. Paulus en Silas in de kerker. Ze zongen Goden lof in de nacht. Dat is de gouden draad door het leven van Gods kinderen als genade geproefd wordt, gemeente. Gun leven aan mijn ziel. Dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Waar de Heere het hart vernieuwt. De kracht van het evangelie openbaart in onze ziel, in ons leven. Daar klinkt de lof. Zo spreekt Petrus de mensen aan. Heel bijzonder. Hij gaat er zelfs tussen staan. U moet er niet overheen lezen, gemeente. Hoe bijzonder. Let op dat woordje ons, hè. Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot de levende hoop. In het Grieks staat het nog sterker. Er staat die naar zijn grote barmhartigheid heeft wedergeboren ons tot een levende hoop. Hij voegt zichzelf erbij in. Mooi, hè? Terwijl vers 4 eindigt, voor u. Dan is die weer echt de apostel. Hier ook, hoor. Maar kijk. Hij kan het wonder niet klein krijgen dat hij er nou ook bij hoort. Dat die levende Christus, die van hem af kon omdat Petrus zich zo misdragen heeft tegenover de Heere Jezus. Dat die levende Christus hem erbij gezet heeft. Ons, ik ook, mensen. En als het voor mij kan, dan kan het voor jullie helemaal. Dat is een wonder van het geloof. Dat is een wonder van de genade. Als mensen niet gaan zien op wat ze zelf hebben of op wat ze zelf missen. Maar op wie God is en op wat God doet, op wat God heeft, op wat God geeft. Mensen, als je dat beoefent, dan krijg je levende hoop die vast ligt in het volkomen werk van God drie-enig. Dat kan niet stuk. Nee. Dan moet je op gefundeerd worden, maar dat zal de Heere doen. Maar dat kan niet stuk, want Heere, u bent overstelpend goed. Die levende hoop als een waterstroom, hè, zei ik in het eerste punt. Je kunt vergelijken met toen Jeruzalem belegerd werd door de vijand onder koning Hiskia. Toen was de stad door de vijand hermetisch afgegrendeld. Ze dachten, we hongeren de Jeruzalemmers uit. Maar Hiskia had een watergang vanuit de Gihonbron, die net buiten de muren van Jeruzalem lag, binnen in de stad geleid. Een onzichtbare watergang voor het levende water uit de Gihonbron in de stad. Nou, en die vijand die had de hele stad afgegrendeld, maar ze konden blijven leven, omdat ze elke dag konden drinken uit de levende bron via de tunnel van Hiskia. Kijk, tranen, Petrus die gaat er straks over spreken. Die doet niet moeilijk over het lijden dat die mensen overkomt vanwege hun geloof. Maar die onzichtbare tunnel van Hiskia, ik moet het Nieuw Testamentisch zeggen. Die onzichtbare tunnel met eerbied gesproken van de Heilige Geest. Daardoor stroomt het levende water, zodat ze het uithouden. Ook als ze klappen krijgen, omdat ze echt met de Heere leven. En dat levende water, God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest, dat sijpelt door woord en geest in hun hart. Zo overvloedig, dat ze genoeg hebben om het uit te houden, al is de vijand nog zo sterk. Hij, die lelijke Satan, die zal het niet winnen. En dan kun je soms wel eens zingen. In voorspoed, ja, dat is duidelijk, maar ook in tegenspoed. Dat is niet zo eenvoudig hoor, als er een sterfgeval is. Of als ik midden op de mestvaalt van mijn leven zit. Of als ik Gods weg in mijn leven niet begrijp. Maar ja, gemeente, het is niet voor niks dat die tekst een loflied is. Een loflied moet je niet anatomisch ontleden. Een loflied wordt gegeven om te zingen. Op te zeggen, uit te zingen. Ook als de wind tegen is. Gelooft, zei de God en Vader. En dat zij staat er niet. Gelooft God de Vader van de Heere Jezus Christus. En als je dat mag doen, dan doet de Heere wat er in dat loflied staat. In het leven van zijn volk. Dan bent u rijker dan de wereld die hoop heeft als een zeebel die uiteenspat. En die straks voor de rechterstoel van God niks heeft, omdat hij alles achter moet laten. Dan bent u rijker door de genade van de Heere. De Heere herschept zich een lovend volk. Wat klinkt dat uit de mond van Petrus bijzonder, gemeente. Zijn stem is in dat koor. Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons heeft wedergeboren naar zijn grote barmhartigheid. Barmhartigheid. Een warm hart, een bewogen hart bij God om Christus wil. Voor iemand die alles verzondigd heeft. Barmhartigheid. Zo diep, zo'n diepe put. Bodemloze put. Als je er een steen in zou laten vallen, dan kun je lang wachten, maar je hoort nooit dat die steen de bodem raakt. Bodemloze put van Gods barmhartigheid. Nou, daar leeft Petrus uit. Naar zijn grote, naar zijn levende, naar zijn blijvende barmhartigheid. Ons heeft wedergeboren tot een levende hoop. Wedergeboren. Iemand zegt, dat ben ik niet. Hoe krijg ik daar deel aan? Ja, zal nodig zijn, gemeente. Zonder wedergeboorte kan het niet. Petrus is al lang gestorven, maar deze Heere leeft en wil het u geven naar zijn grondeloze barmhartigheid. Door het woord dat iets verder in Petrus' brief het zaad der wedergeboorte wordt genoemd. U durft misschien niet te zeggen dat u wedergeboren bent. Ja, u weet uw geboortedatum wel, maar je weet niet precies hoe je geboren bent. Daar was je zelf wel bij en je weet het niet. En toch leef je. Zo kan het geestelijk ook zijn. Je moet geen lijstje aan de wand hebben met daarop de datum van je wedergeboorte. Nee, want dan zou je daarop steunen. Moet niet. Je moet steunen op het werk van Vader, Zoon en Heilige Geest. En dat doe je niet van nature. Als dat er is, dan mag je weten dat de Heere met je begonnen is. En dat de Heere het ook af zal maken. Dan geeft hij een nieuw bestaan onder de hoogspanning van zijn genade. Heb je dan altijd die levende hoop? Nou, het is geen automaat hoor. Daar gooi je een 2-euro stuk in en je haalt er de levende hoop uit. Nee, daarvoor moet je knielen bij de bron. Dan word ik klein. Maar hij is groot. En hij geeft precies te drinken wat ik nodig heb om te kunnen zeggen, hoop doet leven. En dan ben ik bij het derde punt, gemeente. De erfenis voor ons tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis. U zegt misschien, hou alsjeblieft op, erfenis. Wat een narigheid in de familie, zeg. Ja, maar het is een mooi Bijbels woord, gemeente. Het heeft niks met familieruzies te maken rond een erfenis. Erfenis, de schoonste plaats. Mat gij met ruime snoeren, we zullen het straks zingen. O heerlijk erfenis, gij, God, Jezus, gij kunt mijn ziel vervoeren. Erfenis, dat is God zelf. Dat is leven met de Here. Dat is vergeving van zonde, vernieuwing van het leven. Dat is het koninkrijk van de Here op aarde, ook in je eigen leven. Dat is een vastheid voor de toekomst. Er komt lijn in je leven. Dat is de erfenis. Hoe kan dat? Nou, die ligt klaar in de hemel, staat daar. Die wordt bewaard in de hemel voor u. Die ligt klaar. Daar gaat het heen. Dus het feit op aarde van de levende Christus, de opstanding, is de ene kant. En hij is nu in de hemel. En hij wacht daar op al zijn moegestreden kinderen die wettig strijden en met het oog op de overwinning. En zo is het. En zo komt het. En zo gaat het. Nou, als je nou let op de hoop waar mensen hier hun ziel en zaligheid voor verkwanselen. Geld, carrière, schoonheid, macht, eer, aanzien, pracht, praal. O, zeker gemeente, gezondheid en lichaamskracht, dat zijn grote schatten. Als je ze mag hebben, wees er zuinig op en dankbaar voor. Maar het is net met een prachtige bos bloemen. Het verflenst. Alles, hoe schoon ook, moet één keer vergaan. Maar deze erfenis, op grond van Christus volbrachte werk, Goede Vrijdag, Pasen, hemelvaart, toekomst, die houdt zijn waarde vast. Want ze wordt in de hemel bewaard. En nu is dat een prachtig mooi woord, dat woord bewaren. Ik zal het even uitleggen aan u. Het is bewaken, scherp in het oog houden. En dat naar twee kanten. Zowel wat iemand dierbaar is, dat is de ene kant van dat bewaren, als ook bewaren voor wat iemand vijandig is. Dus het dierbare, maar ook in het oog houden wat dat bestrijdt. En dat doet God nou. Dat doet God nou. Deze drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, op grond van Christus werk. En door de Heilige Geest mag u daar deel aan hebben. Twee handen. Eén hand. Dan brengt hij God op aarde zijn kinderen naar deze erfenis. En met de andere hand brengt de Heere de erfenis naar de zijnen toe. Op zijn tijd, op zijn manier en volkomen als de wederkomst van de Heere Jezus komt. De erfenis in de hemel voor Gods kinderen. Dat het dan dus zal zijn zoals God het voor de zondeval op aarde bedoeld had. Hij werkt met twee handen. Hij bewaart zijn kinderen voor de erfenis. En hij bewaart de erfenis voor zijn kinderen. En die twee handen komen naarmate de tijd vordert steeds dichter bij elkaar. Calvijn zegt in zijn commentaar, dat is nou een dubbele grond onder de vaste hoop. Mooi, hè? Mensen, daarom niet twijfelen aan God. Geen vraagteken zetten achter het werk van de Here, maar daar hoog van opgeven. Die ons bewaart voor de erfenis. en die de erfenis bewaart voor ons. Drie woorden: onverderfelijk, onbevlekkelijk, onverwelkelijk. Om het in iets begrijpelijker woorden nog te zeggen: onaangetast, onverwoestbaar, onvergankelijk. Nou, dat kun je van de Wereldcup niet zeggen bij het voetballen. En dan kun je van de zwemwedstrijden in China, als daar iemand een lauwerkrans wint, niet zeggen. Dat verwelkt, maar dit niet. En dan die twee kanten. Hij bewaart het kostbare uit Christus in het leven van zijn kind. Maar hij houdt ook in de gaten wat dat wil verwoesten. En dan kan het soms best eens zijn dat de Heere met u een weg van tranen moet gaan om af te nemen wat je moet missen, omdat dat vijandig is naar de genade van de Heere toe. Met de bedoeling om die genade des te meer te laten stralen. Genade en vrede worden u vermenigvuldigd. Dat is niet gemakkelijk, maar het is wel een levensverzekering. Een levensverzekering nu en straks en eeuwig. Dat betekent troost in moeilijke omstandigheden. Dat betekent bewaring in groot gevaar. Dat betekent bijstand in een christenvijandige samenleving waar wij in leven. Je gedragen weten in tijden van aanvechting en strijd, in armoede en nood. Als je aan de kant gezet wordt in je familie of misschien in de samenleving. Als je Gods weg niet begrijpt en dan toch te knielen bij die bron en toch te drinken uit het levende water. Moeilijk soms innerlijke dingen, maar sta je er niet op blind. Maar zie op die twee handen van God die vastzitten aan zijn hart. Barmhartigheid, grondeloze barmhartigheid. Kijk, dan ken je het geheim van de levende hoop die staande houdt. Job, Asaf, Paulus, Petrus, u, mij. Daar leeft de gemeente van. Daar leeft de gemeente uit. Wedergeboren tot een levende hoop. Arm als u dat nog niet kent. Hoor toch en uw ziel zal leven. Wat zal het toch zijn onder dit evangelie gezeten te hebben en toch verloren te moeten gaan. Maar wie het mag verstaan, die heeft er zin in om te zeggen en te zingen: geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis in de hemelen bewaard voor u. Amen. Thank you. Laat ons samen danken en bidden. Heere, we mogen u hartelijk erkennen voor de openbaring van uw woord. Uw hart gaat daarin open. En Petrus, die is er zelf ook onthutst over geweest en verwonderd, dat het zo ruim viel en dat de Heere Jezus zo voor hem instond en hem dat ook persoonlijk onder vier ogen heeft gezegd. En dat kleurt nu zijn briefschrijverij aan christenen in de verdrukking. Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons heeft wedergeboren door de opstanding van de Heere Jezus Christus tot een levende hoop. Die God is ons een God van heil. Hij schenkt uit goedheid zonder pijl. Het is een bodemloze put als het over de barmhartigheid gaat. Ons het eeuwig zalig leven. Wie daarin mag staan, die zegt amen. Schuchter misschien, of met overtuiging, of de lofzang zingend, zoals Petrus hier zijn gemeentes voorgaat. Heren, daar gaat het uiteindelijk om. Wij willen graag zalig worden en in de hemel komen, maar het gaat uiteindelijk om de lofzang op God drie-enig, hier al, op aarde, en eenmaal volmaakt, als u de heerlijkheid zult laten aanbreken op de nieuwe aarde en onder de nieuwe hemel. Laat al uw volk en kinderen daar hoop uit mogen putten en daardoor lijn in hun leven ontvangen naar die toekomst. En zo ook keuzes maken in het leven waarin wij staan, dit wel, dat niet. Want het gaat om de eer van God en om het getuigenis van zijn naam. Wil bevestigen wat u gewerkt hebt, Heere. Wil te eten geven uit die fontein van levend water die altijd vloeit. En naarmate we meer mogen knielen, naar die mate mogen we ook meer ontvangen. En wordt de dorst gelest en de kennis vergroot. En het leven en de lofzang gaande gehouden. Bekeer ons, Heere, als we daar buiten staan. U kent ons hart, u weet ons leven. O God, ontdek ons aan onze verloren staat. Als wij daar zo makkelijk overheen leven. En wil ons toch brengen tot die fontein van levend water. Wij bidden voor de kerkdienst in de Meent vanmiddag om 14:30. Wees daar ook nabij, Heere, als we uw woord mogen openen. En geef ook aan de mensen daar te verstaan waar het om gaat. Als we bekende psalmen mogen zingen, leg dat ook door uw Heilige Geest in het hart van allen die daar wonen. Gedenk ons als gemeente, ook in onze gaven. We bidden voor de diaconale gaven die we zullen geven. Heren, uit onze overvloed mogen wij ook geven om mensen dichtbij en veraf in nood wel te doen, zegen de diaconie ook in hun werk, vaak in stilte gedaan, maar toch zo wezenlijk, en dat wij hen van middelen mochten voorzien. Heere, geleid ons verder, vergeef ons onze zonden, ook onder de heiligste dingen, maar zegen het goede van uw woord, tot eer van uw naam, en tot bekering van zondaren, en tot samenbinding van de gemeente, in het ene geloof dat uw lof bedoelt om Jezus wil. Amen. De eerste rondgang is voor de diaconie. De tweede rondgang is voor de kerk. En bij de uitgang aan het bouwfonds denken. Dan beveel ik die collectors ook hartelijk in uw voorliefde aan. Wij gaan zingen tenslotte uit Psalm 16... het derde en het zesde vers, de lieflijkheden van het zalig hemelleven, zal eeuwiglijk uw rechterhand mij geven. Psalm 16, vers 3 en 6. Verheft uw harten tot God en draagt met u mee de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen. Zegen.